En terwijl ik val, zie ik die enorme kop van die beer boven me.
In de wekelijkse podcast Echt Gebeurd worden al meer dan 10 jaar mooie, grappige, spannende en ontroerende verhalen verteld door de mensen die ze zelf hebben beleefd.
Het regende bommen, dat wil zeggen, om de zoveel tijd ontplofte er een bus.
Er zijn al meer dan 400 afleveringen van Echt Gebeurd verschenen.
Dit is geen sjamaan, dit is een achterhoeker.
Abonneer je nu op Echt Gebeurd in je favoriete podcast-app.
Ja, misschien checkte je al even of je de juiste podcast op hebt staan. Nee, dit is niet je meditatieaflevering. Het is gewoon DinoCast. Maar vandaag hoor je weinig gebrul en veel geruis en gekraak. En gekauw. Want we hebben de afgelopen weken kennis gemaakt met de dinosauriërs op aarde. Pterosauriërs in de lucht en de zeereptielen in de oceanen van het Jura en het Krijt. Maar eigenlijk hebben we daarmee minstens de helft van de natuur overgeslagen. Want de basis voor al dat dierenleven vormt natuurlijk de plantenwereld. En als je er goed over nadenkt, hoe zag die wereld er eigenlijk uit? He, als Stegosaurus in het Jura, als die om zich heen keek, wat zag die dan? Waar knabbelde die aan? Of Triceratops in het Krijt, hè, want dan zijn we 100 miljoen jaar verder en is de wereld totaal veranderd. Wat groeide er daar precies en hoe weten we dat? Nou, in deze laatste aflevering van seizoen 1, vrees niet, er komt echt een tweede seizoen aan, trekken Maarten en ik de natuur in. Nou ja, soort van.
Maarten, hoe lang zouden wij overleven in het Jura, denk je? En dan...
Dat hangt er vanaf. Hebben we een buurtergastje bij ons? Hebben we een bungalowtent? Ik denk wel dat we zouden wel redelijk op de hoogte moeten zijn van wat we wel en niet zouden kunnen eten.
Heb jij kennis van kruiden en zo?
0,0. Ik zou in het wild niet in leven blijven. Mijn vader bijvoorbeeld wel. Mijn vader was een fantastische paddenstoelenzoeker. Ja, je weet, tegenwoordig worden mensen enorm gewaarschuwd die er geen bal van af weten. Want als je een verkeerde opeet, dan ga je hartstikke dood.
Maar
in
hij
de
wist
familie
welke
ook.
Die moest hebben.
Ja, wij gingen vaak gingen wij bijvoorbeeld. Je moest in een paardenweidje moest je naar champignons zoeken. Dat is natuurlijk niet die piemelige champignons in die blauwe bakjes. Dat waren vrij grote weide champignons, heet dat.
Ja.
Heerlijk. Kantarellen gingen we zoeken.
En die moesten jullie zoeken en je vader die zei dan dit is wel goed en dit is niet goed.
Nou, we fietsten door het binnenveld en als er een weidje was waar veel paarden stonden, of twee, hoefden niet per se honderden paarden te staan. Mm-hmm. Dan gingen we even de wei in en dan gingen we kijken of we champignons konden vinden.
Want paarden en champignons horen bij elkaar?
Nou, die champignons die genieten erg van paardenmest.
Ah, dat is het dus. En je hebt dus dat talent, die interesse in ieder geval van je vader, dat heb jij niet overgenomen?
Nou, ik ben een beetje een luiwammers. Mijn vader heeft ons van allerlei dingen geleerd. Wij moesten verplicht leren determineren, planten. Dus dan gingen we de uiterwaarde in en dan plukte mijn vader een plantje. En dan zeiden we, ja, pa, dat is een madeliefje. Nee, ja, het is een madeliefje, maar je gaat nu eerst opzoeken vanaf hoe de blaren aan de steel staan, hoe groot de blaren gevierd zijn.
Ja, determineren is het opvolgen van een aantal vragen, dus dat je uiteindelijk bij een soort uitkomt.
Ja, dat is het aardige van een flora. Daar kun je stap voor stap voor stap, ook als je een idee hebt wat het zou kunnen zijn.
Zo'n boekje, ja.
Ja, kun je dat, ja, zo'n boekje, een beetje flora, dat is zo dik.
Oké, sorry.
Ja, en dat konden wij.
Ja.
En ik kan het absoluut niet meer. Ik heb het ook niet geprobeerd de afgelopen 50 jaar, 60 jaar. Maar ja, hij vond dat je dat moest kunnen.
Ik denk eerlijk gezegd dat jouw vader het misschien best goed had kunnen vinden met Han. Met de gast waar wij vandaag mee praten. Paleobotanica. Zij leeft voor het determineren van planten. Planten uit het Jura, uit het Krijt. Ze is een expert op dit gebied. Ja, en ja, wat willen we van haar weten?
Nou, wij willen vooral van haar weten, leek de plantenwereld op de huidige plantenwereld? Mm-hmm. Zo niet, waarin bestond het verschil dan?
Ja.
Is het mogelijk dat die fijne triceratopsen van jou, dat die gewoon gras aten? Of althans een nieuwe vorm van gras, of een nieuwe aspecten van de natuur?
Ja.
Wat is er verdwenen uit die periode? Wat is blijven bestaan? We hadden het al even over de paardenstaarten natuurlijk. De paardenstaarten waren toen reusachtig groot, of konden heel groot worden.
Ja.
Terwijl als je nu een paardenstaart zou vinden die 3,5 meter hoog was, zouden we er enorm van opkijken en dan zou een revolutie ontketenen.
Ja, maar zo hoog waren die planten dus. Ja. En waarom waren ze vroeger zo groot en nu zo klein?
Precies.
Wat zorgt daar dan voor?
Maar waarom hebben ze overleefd en heeft een ander deel van de flora niet overleefd? Dat vond ik als kind al zo, dat had mijn vader me allemaal verteld, dat varens bijvoorbeeld, dat die enorm oud waren. Dat je ook die, weet je nog, paardenstaarten.
Ja, paardenstaarten, die waren gigantisch.
Ja. En die zijn ook enkele honderden miljoenen jaren oud. En dat die er dan nog waren, dat je gewoon een wandelingetje kan maken en dan zie je dat zo'n heel bosje paardenstaarten staan.
Geen kobomen. Zijn natuurlijk ook echt fossiele.
Ja, dat is tegenwoordig ook zo'n kweekproduct. Ja. Die staan bij mij ook in het park. Die worden hartstikke mooi geel in de herfst. Dat is ook wel lollig.
Het zijn prachtige bomen.
En waarom worden ze geel? Omdat ze natuurlijk het bladgroen, dat halen ze eruit. Het chlorofiel op zichzelf natuurlijk een uniek proces.
Ja.
Waarbij zonlicht in feite in combinatie met water wordt omgezet in voedingsstoffen. Ja,
een proces wat planten ook hebben moeten leren.
Ja,
hè? En ik ben ook benieuwd hoe we dat allemaal weten. Want ik wil wel eens precies weten hoe we nou zoveel weten van die planten. Want hoe fossiliseert een plant? Dat gaat Han ons prima uitleggen. Want ik snap dat gewoon niet. Als er geen botten in zitten, hoe fossiliseren dat planten dan zo massaal?
Er zitten vrij houtige elementen toch in.
Ja. Maar zelfs fijne blaadjes zijn gefossiliseerd. En Han die gaat ons vertellen.
Als je maar snel genoeg zorgt dat er geen zuurstof bij kan komen, dan ben je een hele
NDP. Nou, er is nog een ander element. En dat gaat over coprolieten. Jij weet ongetwijfeld wat dat zijn. Nee, ik wist het ook niet. Het zijn de dino-drollen. Of drollen,
Volgens mij. Drollen.
Ja, het zijn versteende drollen. Ja.
Ja,
en dat is waar ze dus hun...
Ja, dan moet ik even denken aan die drollen van die olifanten.
Ja.
Waar de BBC nog zo'n camera in had gemonteerd. Heb je dat ooit gezien? Die scène, die is schitterend werkelijk.
Die gaan we online zetten.
Ja, echt zo'n hè, want die olifantendrol, dat is wat. Daar hadden ze een cameraatje in gedaan.
This film contains some of the most intimate views of elephants ever seen. But something quite basic lay behind them. Dung. But not all is quite what it seems. These cunningly disguised dung cams infiltrated the herd. Their aim was to explore elephant intelligence from the inside.
En wat je hele leuke opnames hebt van die olifantenkudde, maar de olifant is niet voor één gat gevangen. Na enige tijd begrijpen ze dat er iets niet in orde is. En dan ze met die poten er tegen, tenslotte trappen ze hem geloof ik plat. Als ik het mag zeggen, het is een schitterende scène.
Hij staat online.
Ja, omdat de BBC zoveel geld heeft. Die rommel wordt allemaal wereldwijd verkocht. Waardoor ze echt... Ze kunnen echt 100 miljoen is misschien heel veel. Maar
het is een
ze kunnen tientallen miljoenen euro's investeren in dit soort films.
Dat gaan wij ook doen als DinoCast echt een enorm commercieel succes wordt. Dan gaan we dat investeren in een nieuwe aflevering met high-tech onderzoek naar dino's. Ja. Nee, maar de grap is dat wat zij doet is... Zij kan vertellen hoe je dus versteende dino-drollen uit elkaar peutert... om te zien welke stukjes planten
zijn. En zo, dat is natuurlijk ook zo'n bekend punt. Ja.
Nou, zaden, dat is al iets wat er niet altijd is geweest.
Nee, precies.
Dus nou goed, laten we gewoon gaan beginnen. Wist je bijvoorbeeld, Maarten, als laatste, voordat we gaan beginnen, wist je dat sommige dinosaurussen dat die rottend hout aten? Ze aten dus rottend hout.
Ja, dat mogelijk is, dat begrijp ik wel. Omdat natuurlijk heel veel insecten rottend hout eten. Hè?
Maarten, ik wist het niet.
Als er een boom omvalt in uw tuin, laat hem liggen. Het is uniek voedsel voor een zeer ruim bemeten dierenwereld.
Ja, dat is nu nog steeds. Dat was het ook in het Jura en Krijt. Want we gaan terug naar zo'n 150 miljoen jaar geleden samen met Han. Dit is DinoCast. We nemen je mee naar miljoenen jaren geleden, toen de aarde trilde onder de voeten van Triceratops, Stegosaurus, grote langnekken, Tyrannosaurus Rex.
En resten ontdekt van de grootste dinosaurus.
De dino die ze vonden is veel specialer dan ze dachten.
More than 20 different dinosaur tracks.
Elke week worden er nieuwe dino's opgegraven en de ene ontdekking volgt de andere op. Over veren, de kleur van huid, zelfs over het leefgedrag is het beeld wat je had niet meer geldig. Het is tijd voor een nieuwe kennismaking met oude vrienden. In de podcast voor iedereen die vroeger al van dino's hield en nu nog steeds een beetje. Welkom bij DinoCast.
en de dinoplantenkunde die voert me naar het westen van ons land. Ik ben op weg naar Han van Konijnenburg. Zij is dus paleobotanicus en woont in Castricum, een plek waar je de duinen al kan zien en de zee kunt ruiken. En als ik de straat in rij, is eigenlijk al meteen te zien waar Han woont. Want in de tuin staat een rijzige gingoboom met een tooi van groene blaadjes die geel worden in de herfst. Nou, die gingo is een knipoog naar iedereen die iets van plantenkunde weet. Want in het Jura en het Krijt van 100 miljoen jaar geleden vonden dinosauriërs precies bij bomen als deze voedsel en beschutting. De gingo's, die zijn er nog. Zij hebben de tand destijds doorstaan. Maar vele planten kennen we alleen van flinterdunne fossielen en afdrukken in gesteente. Han heeft haar hele leven gewijd aan zulke fossielen. Kreeg zelfs de Orde van Oranje-Nassau voor haar werk. Maar een expert? Nou, dat is een vies woord.
Ik ben Han van Konijnenburg. Paleobotanicus, oftewel iemand die iets weet van fossiele planten.
Iemand die iets weet van fossiele planten, dat is het grootste understatement wat ik recent heb gehoord.
Nee hoor, helemaal niet. Je weet maar een heel klein beetje, ik leer nog steeds.
Maar ik zou u beschrijven als een van de grootste experts op het gebied van planten uit het Jura.
Ja, Mesozoïcum in het algemeen, maar in Jura het meeste.
Ja. Ja, dan zijn we het eens dat u daar een groot expert in bent.
Ja, precies. En we zijn niet alleen. We hebben nog een gast vandaag en dat zul je soms wel gaan merken. Want Han woont samen met een jonge poes waar ze erg verknocht aan is en die zich enorm interesseert voor ons. Nou ja, niet voor ons verhaal, maar vooral voor de snoeren van onze microfoons.
We gaan nu opnemen met de poes.
Ja, dat is hartstikke goed.
Een poes van een half jaar die zich overal tegenaan bemoeit.
En dat is ook wel gezellig. Die poes die heet, hoe heet de poes?
Yara. De poes heet Yara.
Nou Yara, luister mee naar het verhaal, want dan leer je ook van alles over hoe het zat in de dino-wereld met alles wat er aan planten groeide. Yara die is alweer met een bolletje aan het spelen.
Restant muis, waar geen staart meer aan zit en geen oren meer aan zitten.
We moeten er wel even bij melden dat het een stoffenmuis is, want anders klinkt het heel luguber dit. U hebt eigenlijk uw leven gewijd aan het plantenleven van miljoenen jaren geleden. Toch hebben we het, als we het over die tijd hebben, hebben we het voortdurend over die dinosaurussen. Is dat niet ongelooflijk irritant?
Nee hoor.
Nee, echt niet?
Nee, echt niet. Ik heb het nooit irritant gevonden. Die hele plantenwereld heb ik ook altijd zo fascinerend gevonden. Want het hangt zo met elkaar samen natuurlijk. Het is logisch dat grote beesten als die dino's, en vooral de grote, dat spreekt aan. Dat is, als ik met kleinkinderen vroeger naar de dierentuin ging, dan was de olifanten en de giraffes en zo waren het meest interessant, want die waren groot.
Maar eigenlijk werk je dus decennia lang in de schaduw van die dieren, terwijl wat ze aten natuurlijk elementair is voor hoe ze waren.
Ja.
Maar daar is zo weinig aandacht voor.
Daar is bij het grote publiek weinig aandacht voor, binnen de wetenschap niet.
Oké, u ziet er nog steeds uit als een heel gelukkig mens.
Ja hoor, en ik heb er overigens allerlei andere dingen ook in mijn leven gedaan. Niet alleen dat
natuurlijk.
Gelukkig maar. We gaan met Han en Yara nu miljoenen jaren terug in de tijd. En ik wil met haar de twee belangrijke periodes van de dinotijd bespreken. Het Jura en het Krijt. En we beginnen dus met het Jura-tijdperk. Zo'n 200 miljoen jaar geleden. Toen de wereld er nog heel anders uitzag dan nu. En dat bedoel ik heel letterlijk. Want de continenten zoals we ze nu kennen, die bestonden nog niet. Nee, op dat moment...
Op dat moment hadden we nog Pangea. Dus het hele continent wat aan elkaar vast zat. En in de Jura begint zich dat op te splitsen. Zuid-Amerika, Afrika, Antarctica, Australië en India zit nog helemaal in elkaar vast.
Mm-hmm.
Dat noemen we Gondwana. En een apart stuk met Siberië en de China en Zuidoost-Azië. Dat is een ander stuk. Dat gaat uit elkaar.
Heel langzaam.
Heel lang, tuurlijk. Heel langzaam. Die hele plaattektoniek is heel langzaam. En daartussen is dus een heel stuk zee komt daar. Die heet de Tethyszee.
Mm-hmm.
In Europa lag het grootste deel onder water. Heel ondiep water. Maar daar kwamen allemaal behoorlijk grote eilanden uit. En juist in Europa hebben we hele diverse flora's gevonden. Uit de Jura, Midden-Jura.
Langzaam maar zeker, in de loop van miljoenen jaren, breekt dat supercontinent, dat we dus Pangea noemen, uit elkaar. In de enorme brokken die nu onze huidige continenten zijn. Noord- en Zuid-Amerika scheiden zich bijvoorbeeld ook centimeter voor centimeter. En de zeespiegel die steeg in die tijd flink. En water overspoelde dus overal ter wereld de kustgebieden. Hier en daar ontstonden dus ook ondiepe binnenzeeën. En dat zijn perfecte omstandigheden voor uitbundig leven, vertelt Han.
De Jura was, globaal gezegd, warm, tropisch, subtropisch gebied. Er was waarschijnlijk helemaal geen ijs op de polen. Totaal niet. Noordpool was dus water, wat er aan Noordpool was. En een hele wilderige vegetatie. Te vergelijken ongeveer met onze tropische, subtropische regenwouden.
Ja.
En natuurlijk waren er andere gebieden op aarde. Maar zeker in Midden-Jura, waar dus de echte grote opkomst van de dinosaurus is, zijn er geen woestijnen, is er ook geen poolijs. Het is warm. En die liepen dus echt in een tropisch gebied rond. En rond de polen was het gematigd klimaat zoals het dus nu bij ons is.
Ja, het was eigenlijk lekker warm.
Het was lekker warm. Het was een beetje waar we angst voor hebben dat we weer naartoe gaan. Maar,
een broeikaseffect.
Het was een heel duidelijk broeikaseffect, ja, in die tijd.
En dat was natuurlijk ideaal voor planten. Wat voor planten groeiden daar bijvoorbeeld?
Wat we aan planten hebben is bijvoorbeeld geen bloemplanten.
Geen bloemplanten?
Die waren er nog niet. Die zijn in de loop van het Jura of begin Krijt ontstaan. Maar die allereerste kennen we niet. Waarschijnlijk ook omdat ze hoog op heuvels of bergen groeiden en pas later naar beneden gekomen zijn en niet in dat wilderige woud waar we heel veel, wat we dan bedekt zadigen of gymnospermen noemen, oftewel coniferen.
Mm-hmm.
Heel diverse flora met gingo's. Hier buiten staat een gingo, dat is een duidelijk levend fossiel. Maar in die tijd waren er allerlei verschillende soorten gingo's.
Mm-hmm.
Er waren cycaspalmen. En cycaspalmen lijkt wel wat op een palm. En verder hebben we dus varens. Ja, tot eind Jura komen de boomvarens.
En wat is een boomvarend precies? Want ik ken natuurlijk de gewone huistuin- en keukenvarens die ook in mijn tuin staan.
Een boomvarend is heel simpel wat het woord zegt. Ze hebben een stam. En die stam is niet zoals bij een gewone boom hout. Maar dat zijn de stelen van de bladeren die aan elkaar groeien daar.
Dus dat wordt de bladeren, dat worden de steel, dus die groeien steeds hoger.
Die groeien steeds hoger uit en dan krijg je een kruin van bladeren. Boomvarens worden een meter of 2 tot 5 hoog.
Best hoog.
Best hoog, best hoog, ja.
Ja, ja. Naaldbomen?
Naaldbomen die zijn eventueel nog groter. Dus denk aan een araucaria, een apenboom, die monkey puzzles, dat soort bomen. Maar ook moerassiepressen en dergelijke. Dat zijn ook behoorlijk grote bomen geweest.
Gras bijvoorbeeld?
Nee, gras komt pas veel en veel later. We hebben geen gras in die tijd. Gras is een bloemplant.
Oh ja.
We hebben geen bloemplanten.
Maar wat groeide er dan op de bodem?
Kleine varens.
Okay.
Natuurlijk, we hadden paardenstaarten in alle soorten en maten. Uit het carboon kennen we paardenstaarten van 30 meter. Hier waren de grootste meter of 2, 3.
Okay, dus.
Maar ook dan waren ze nog zo dik, zeg maar, 20 centimeter dikke stammen. Nou, als je nu een paardenstaart ziet, dan is het geen 20 centimeter.
Het zijn nu hele kleine plantjes.
Ja, maar in die tijd waren ze ook behoorlijk veel groter.
Ja, Han maakt hier dus korte metten met een vooroordeel wat ik altijd heb gehad. Namelijk dat de dinosauriërs rond hebben gelopen tussen werkelijk gigantische versies van de planten van nu. He, die paardenstaarten, maar ook hele grote varens en andere planten.
Nee, dat zijn ze dus niet geweest. Ze zijn qua grootte, natuurlijk zijn er planten geweest die groter zijn dan nu. Die paardenstaarten bijvoorbeeld, we hebben geen paardenstaarten meer van een 20 centimeter doorsnee en een paar meter hoog.
Ja, toch hebben we dat niet verzonnen hoor. Het is niet zo'n gek idee. Want ooit bestonden er dus echt paardenstaarten zo groot als bomen, hè, van wel 30 meter hoog. Maar dat was nog ruim 100 miljoen jaar voor het dinosaurustijdperk in, Han noemde het net al, in het carboon. En dat was de tijd waarin de eerste amfibieën en reptielen het land gaan verkennen. En niet zij, maar planten waren toen de heersers over de aarde. Samen met reusachtige insecten. Ja, denk aan libelles of duizendpoten van 60 centimeter lang. Of een schorpioen van die grootte. En je zou dus twee handen nodig hebben om zo'n dier vast te houden. En ook planten werden dus, zonder echte concurrentie, gigantisch groot. In het Jura, de tijd van dinosauriërs als Stegosaurus en langnekken als de Diplodocus, in die tijd waren de reuzenplanten wel verdwenen, vertelt Han.
De meeste planten in die tijd hadden het formaat van de planten nu. Een simpele reden, dat ze anders opgegeten werden.
Dus als je te groot was, werd je opgegeten?
Ja, als je die langnekken die daar uit die bomen aten, net als een giraf, die aten die bladeren weg. Die boom kon gewoon niet doorgroeien, want hij werd opgegeten.
En Stegosaurus liep daar dus rond.
Hij knabbelde aan, paardenstuiten. Die schijnen erg lekker geweest te zijn. Zaadvarens. En daar was hij gek op. Bijna alle zaadvarens die we gevonden hebben als fossiel zijn aangegeten.
Dus je hebt zaadvarens gevonden die zijn aangevreten?
Ja. Hapjes uit de bladeren. Dat kunnen behoorlijke happen zijn. We hebben ook in het poeponderzoek allerlei restanten gevonden van juist zaadvarens die die beesten dus duidelijk gegeten hebben. Zaadvarens werden niet zo vreselijk groot, het waren struiken, mm-hmm. Geen bomen. Maar juist kleinere dinosaurussen, middenformaat zeg maar, voor formaat paard, dat hebben die planten gegeten. Ja.
Ja, Stegosaurus met zijn grote rugplaten en staartstekels was een van de middelgrote planteneters van het Jura. Met dus paardenstaarten op zijn menu en zaadvarens. En voor het eerst valt het woord wat ik nog veel zal horen vandaag. Poeponderzoek. Hoe weten we wat een dinosaurus at?
We weten natuurlijk niet exact wat een dinosaurus at. Maar er zijn een aantal dingen die daar aanwijzingen voor geven. Dat is punt 1 het gebit of de maag. Bepaalde dinosaurussen die stenen in hun maag hebben om te verteren. Maar vooral weten we het uit zogenaamd coprolitenonderzoek. Oftewel wel gewoon versteende poep.
Stront.
Gewoon stront.
Oké. En die versteend. En kun je dat dan, zoals je een braakbal of zo uit elkaar haalt, kun je die nog uit elkaar halen?
Ja, je kunt, uit elkaar halen heeft geen zin, wat planten delen. Maar je kunt het chemisch zodanig bewerken, ja, dat de restanten over zijn en dat je daaraan kan zien of het alleseters zijn die van alles en nog wat in zit, of dat het echt maar één of twee soorten zijn die die beesten aten.
Oké, dus help me. We hebben een hoe heet zo'n versteende drol?
Een coprolit.
We hebben een coprolit. Die hebben we hier voor ons liggen. Die is van steen.
Die is.
Of van mineralen.
Ja, precies.
Ja.
Ja.
Hoe krijg ik hem dan open?
Daar heb je een chemische techniek voor, die macerera heet. Mm-hmm. Waarbij je het met geconcentreerd salpeterzuur, met kaliumchloraat doet. Fluor eerst om alle aardetroep eraf te halen. Nou, het zijn behoorlijke chemicaliën en aan het eind neutraliseer je het.
Maar terug naar de coprolit, zeg ja? Maar. Die dinosaurus heeft dat toch gegeten? Dus die hele plant, die hele bladeren, dat is toch helemaal vermalen in die maag?
Helemaal vermalen.
Maar dat kun je toch nog zien?
Het zijn kleine stukjes die overblijven. En je kunt soms op stukjes van minder dan een millimeter, dat maakt niet uit, dan kun je een heleboel uit afleiden.
Ja, dino-drollen. En voordat je gaat lachen, dit is serious business. Zo serieus zelfs dat er Guinness Book of Records zijn voor de grootste versteende poep ooit gevonden. Luister hier naar George, de trotse eigenaar van Precious.
Hello, my name is George Franson and I have the largest collection of coprolites. What is coprolite? Fossilized poop. This coprolite right here is named Precious. This is the largest true-to-form coprolite ever discovered. Why I say true-to-form is because it still carries the original form from when it was made 20 million years ago. The maker made it, it had a soft landing in the muck and murk of some swamp and became fossilized. Very few even get close to this size. That's why it's named Precious.
Precious werd gemaakt door een prehistorische krokodil en is veel geld waard. Onlangs werd er nog een drol verkocht voor zo'n $10,000. Nou, wat maakt zo'n gefossiliseerd stuk poep nou zoveel geld waard? Dat weet George heel goed.
What makes a coprolite expensive or valuable is size, distinct impressions, ripples, the classic poo look.
En het scheelt natuurlijk dat ze versteend zijn, want dan ruiken ze ook niet zo. Goed, het uitpluizen van poepballen, Han vertelde ons net hoe dat gaat, maar het is niet zonder problemen.
Ik heb twee voorbeelden van coprolietonderzoek wat we zelf gedaan hebben. De ene waren kleine keuteltjes, ter grootte van zeg maar een konijnenkeutel. Mm-hmm. En daar kwam één bepaalde zaadvaren uit. Het was een struikachtige plant, dat weten we. En het beest heeft kennelijk dat alleen maar gegeten.
En welk beest was dat?
Dat weten we niet welk beest het was, want we hebben alleen de coprolieten gevonden.
Dat is dan weer irritant.
Dat is dan heel irritant. Soms heb je het wel bij elkaar, gelukkig.
Dus dan zeg je dus van, ik weet precies wat het dier heeft gegeten, dat weten we tot in detail.
Maar we hebben het beest niet. Beest het is. Precies, we weten niet welk beest het is.
Ja, dat is toch een vervelend nadeeltje. Maar goed, soms weet je het ook wel, hè, bij welke dino die hoort. En dan zegt dat meteen iets over de leefstijl van zo'n dinosaurus.
Een voorbeeld is dat we van hadrosauriërs weten dat uit het coprolietenonderzoek, uit het poeponderzoek, dat ze soms rottend hout aten.
Rottend hout?
Rottend hout. En waarschijnlijk denken we, in rottend hout zitten heel veel schimmels. En schimmels kunnen heel voedzaam zijn. Hm. Maar dat hebben ze erin gevonden. En het tweede wat ze erin gevonden hebben, zijn resten van paardenstaarten.
Ja, die poepfragmenten die zijn dus een bijzondere bron voor plantenresten. En als ik verder vraag, dan valt me op, ja, niet dat Han weinig weet, maar dat eigenlijk niemand ter wereld een goed beeld heeft van wat er toen allemaal groeide.
Dat klopt. Wat zouden we weten? 5%? Misschien 10%? Maar meer weten we niet. We weten ook helemaal niets. Kijk, fossiliseren in ieder geval van planten heb je water nodig. Het moet in het water vallen, heel snel begraven worden en dan kan je een fossiel overhouden. Of bedekt met vulkanische as. Dat is het andere uiterste. Maar alles wat op berghellingen, op heuvels, wat dan ook groeide, waar niet direct water was en wat niet naar beneden spoelde een rivier in, dat hebben we niet.
Dus is een heel beperkt deel.
Ja, we hebben maar een heel beperkt deel.
Is dat niet heel frustrerend?
Nou, het geeft in ieder geval wel aan dat we iets te weinig weten, ja.
En is het nou zo dat u denkt van, dit kunnen we nog weten? Want eigenlijk hoor ik u zeggen, het is er niet. We weten dat het er niet is. Het is ook niet dat we dat met nieuwe technieken nog kunnen ontdekken. Moet je accepteren dat we gewoon 80-90% nooit zullen ontdekken van dat plantenleven?
De kans zit er inderdaad in, ja. Ik ben bang van wel.
Het is tragisch.
Dat is tragisch. Misschien dat het iets minder wordt, want telkens vinden we toch nog nieuwe dingen. Dat we 60% maar niet weten, maar ik denk dat we inderdaad zoveel niet weten.
Nou, laten we, let's count the blessings, laten we ons richten op wat we wel weten.
We weten natuurlijk niet alleen maar iets uit de coprolieten, hè, uit de dinopoep. Er zijn veel meer plantenfossielen. Zo ken je vast wel die scherpe, donkere afdrukken van varenbladeren of andere planten in steen. Op dinocast.nl kun je er wat bekijken uit de collectie van Han zelf. Ze zijn echt prachtig. En zulke fossielen zetten me aan het denken. Want hoe kan het eigenlijk dat ze ontstaan? Een plant bestaat immers alleen maar uit zacht materiaal. Hij heeft geen botten, hij heeft geen nagels of tanden. Hoe wordt een plant eigenlijk een fossiel?
Planten fossiliseren op een hele andere manier dan dieren, hè?
Ja, planten fossiliseren anders. Dieren hebben dus een skelet en die hebben tanden, gebit, wat prima gefossiliseerd wordt.
Ja, harde stukjes, hè?
Harde stukjes allemaal. Planten hebben dat niet. En vooral wat er gefossiliseerd wordt.
Maya heet ze? Wat was dat?
Yara.
Yara, wat ben je aan het doen? Laat je zetten Yara er gewoon bij op.
Ja, dat lijkt me prachtig.
Okay, Yara.
Die is zeer geïnteresseerd in fossiele dinosaurussen.
Yara, luister gezellig even mee. Goed?
Ja, want we waren dus net met een belangrijke vraag bezig. Planten fossiliseren anders dan resten van dieren. En het blijkt een heel specifiek deel van de plant te zijn dat overblijft.
En wat er overblijft, wat er over kan blijven bij planten, is de buitenlaag van de bladeren. En daar zit namelijk het blad zelf niet, maar er zit een waslaagje op alle landplanten. waardoor de planten behoed worden voor uitdrogen. Mm-hmm. Dat laagje heet de cuticula. Dat blijft bewaard. Dat is een chemische stof die heel goed fossiliseert. En die kunnen we chemisch bewerken, waardoor we de celstructuur van de laag van de planten eronder precies waar kunnen nemen.
Dus de grap is, de plant zelf verdwijnt.
Ja.
Alleen het vetlaagje wat de plant beschermt, ja, dat blijft over. Dus je ziet eigenlijk geen echte plant, je ziet een afdruk daarvan.
Die buitenlaag, daar kunnen we dus heel veel aan afleiden van wat voor groep planten het is. Je kunt de huidmondjes prachtig waarnemen erin. Je kunt iedere cel zien. En met moderne technieken, vroeger was het alleen chemisch bewerken en dan een lichtmicroscoop.
Gewoon een ouderwetse microscoop.
Microscoop. Ik heb er hier ook nog eentje staan. Maar tegenwoordig kun je dus ook met een scanning-elektronenmicroscoop kun je de buitenkant helemaal bekijken, tot in alle details op een muur na. En je hebt transmissie-elektronenmicroscopie, dat is nog veel ingewikkelder, duurder. En wordt dus ook wat minder gedaan, maar daardoor kun je een doorsnedes maken. En dan kun je dus nog veel meer afleiden uit die cuticula's. Die zijn zo specifiek dat ik kan aan de buitenkant niet zien bijvoorbeeld of het er eentje is van een gingo of van een sikaspalm. Maar als je dat doorsnijdt, dan kun je dat prima zien.
Minuscuul.
Minuscuul, ja.
Fascinerend.
Ja. Ja, het is heel fascinerend.
Ja.
En wat ook heel leuk is, wat we gedaan hebben, je hebt fossielen die als het ware driedimensionale holtes bewaard zijn. Dus we hebben bijvoorbeeld uit het krijt hier bij Maastricht coniferen gevonden. De plant hebben we niet meer, maar we hebben de holte in de steen waar de plant in gezeten heeft. En wat doen we dan? Dan gieten we er materiaal in, een soort rubber tegenwoordig. En dat halen we er dan uit en dat gaan we onder het microscoop bekijken. Nou, zelfs daar kun je de huidmondjes in zien.
Omdat de afdruk op het gesteente natuurlijk te zien is.
Ja, de afdruk is heel fijn op het gesteente. En dat is natuurlijk in mijn weinige gevallen, het is lang niet altijd kan dat, maar het is bijzonder leuk om zoiets te doen.
Het is bijna wat ze met Pompeji deden, hè? Dus de mensen zijn weg, maar de gaten die ze achterlieten nog wel.
Precies, dat is exact hetzelfde.
Oké, dus door bijvoorbeeld het bestaan van dat vetlaagje, dat cuticula heet, door microscopisch onderzoek en door die coprolieten, dat woord vergeet ik dus nooit meer, kunnen we ons toch een voorstelling maken van wat er toen allemaal groeide en bloeide. Ja, en daarmee dus ook van wat dinosaurussen aten. Zoals de langnekdinosaurussen van het Jura.
Die langnekken hebben hoog in de bomen, net als een giraf tegenwoordig, hebben ze bladeren gegeten. Vooral van, denken wij, want dat hebben we uit het coprolietenonderzoek.
Uit de poep.
Ja. Hebben we van coniferen. Daar is heel veel resten van coniferen is gevonden.
En die waren er in die tijd dus massaal?
Die waren er massaal. Juist in dat Mesozoïcum.
In de dino-tijd.
Vind je dus heel veel naaktzadige planten. En dus coniferen. En die sikaspalmen. En gingo's. Die zijn echt over de hele wereld verspreid. En dat was het merendeel vooral van de hogere vegetatie.
Ja, hoge vegetatie. Dus je moest een lange nek hebben om daarbij te komen. Dus die werden kaal gegraast door die dieren.
Die werden kaal gegraast, maar er blijft altijd. Ze werden niet helemaal kaal gegraast. Het waren vrij dichte takken, waardoor ze de buitenkant op konden eten. Maar aan de binnenkant altijd weer wat overbleef. En dat liep weer vrolijk uit.
Oké, dus we hoeven niet bang te zijn. Dat was geen massaslachting.
Het was geen massaslachting. Nee, de dieren hebben nooit de massaslachting aan de plant aangebracht.
Planten winnen het altijd, hè? Dat is
precies, planten zijn sterk.
Poes, die zit ondertussen weer heerlijk met mijn hand.
Oh,
ja,
is dat het?
Yara, gezelligheid. Terwijl Yara verwoed probeert de opnameapparatuur van tafel te tikken.
Sorry, Yara. Het was even Yara nog even ertussen.
Jura was wellicht een betere naam geweest dan Yara, bedenk ik nu. Goed. Het Jura, het tijdperk dus, was dus een vochtige subtropische wereld. En eigenlijk een foodfest voor de planteneters uit die tijd. Maar het klimaat blijft natuurlijk niet altijd hetzelfde. Het verandert.
Aan het eind van de Jura wordt dus het klimaat droger. En zie je de plantenwereld ook meer veranderen. In een wat open, minder wilderig, wat meer open bossen met wel heel veel coniferen erin.
Dus dat is echt een verandering?
Ja.
Planten veranderen dan eerst
en
dieren moeten dan volgen.
Exact. En dat is dus altijd wat je altijd ziet, is dat planten voorop gaan en dat dieren daar dus zich aan aanpassen. Want het is hun voedsel En ze zijn natuurlijk ook wel kaasvoedsel, dat is logisch. Met roofdinosaurussen, die hebben natuurlijk andere dino's gegeten, maar een heleboel dinosaurussen hebben simpelweg planten gegeten.
Ja, en die aanpassingen, dat gaat natuurlijk heel gelijk. We hebben het hier over miljoenen jaren.
We hebben het over miljoenen jaren, want die hele Jura, dat was zo'n beetje 55 miljoen jaar.
Ja, dus dat zijn nogal wat aanpassingen.
Ja.
En dan gaat het Jura over in een nieuw dino-tijdperk, het Krijt. Nou, meestal gaat zo'n overgang van tijdperken gepaard met megavulkaanuitbarstingen en massale uitstervingen. Maar gelukkig voor de dinosaurussen was dat nog niet het geval. Er waren kleine temperatuurdalingen, hè, die miljoenen jaren duurden. Sommige soorten hadden het wat moeilijker. Maar uiteindelijk ging zo'n 145 miljoen jaar geleden het Jura vrij geruisloos over in het Krijt. Maar in dat tijdperk verandert de plantenwereld op spectaculaire wijze. Door bijvoorbeeld die temperatuurwisselingen, maar ook omdat de continenten verder uit elkaar drijven. Want dit is de tijd dat de wereld langzaam zijn huidige vorm aanneemt. De verbinding die er eerst nog was tussen Europa en Noord-Amerika, die verdwijnt. En dinosaurussen en planten kunnen vanaf dat moment dus niet meer heen en weer reizen. En gingen zich apart van elkaar ontwikkelen. Maar overal ter wereld maakte een nieuw soort plant een enorme opmars. Een ontwikkeling die alles zou veranderen en tot op de dag van vandaag nog voortduurt.
If you could go back about 150 million years past the Cretaceous to the Jurassic period, you'd see plants that probably looked familiar, but still the picture would seem a little incomplete.
Before flowers, the earth was covered with green plants like ferns, pines, and the now extinct seed ferns. Their reproduction was relatively slow and inefficient. Pollination was mostly carried out by the wind.
In de loop van het Krijt gingen die bloemplanten zich ontwikkelen en vanaf het midden van het Krijt krijg je een explosie van bloemplanten en die pikken wat we dan noemen de niches in van al die lagere planten.
Je moet het me even uitleggen. Want er komen bloemplanten op. Ik dacht eigenlijk dat alle planten bloemplanten waren. Maar je hebt meerdere soorten planten.
Ja, je hebt meerdere soorten planten. Als je dus heel simpel begint, je hebt mossen, je hebt varens, je hebt wolfsklauwachtige. Dat zijn allemaal sporenplanten. Je krijgt die gingo's. Je krijgt allerlei soorten coniferen. Dus allemaal naaktzadige. Dus de zaden zijn niet helemaal omgeven. Je hebt een soort openingetje waar het stuifmeel als het ware naar binnen kan om te bevruchten. Terwijl bij een bloemplant het zaad helemaal om de eicel heen zit en het stuifmeel erop komt en een soort buis maakt naar binnen om het zaad te bevruchten. Dat is natuurlijk, als het helemaal dichter omheen is, is het veel beschermder. En kan het dus, heeft het duidelijk evolutionaire voordelen.
Nou, wat was dan dat evolutionaire voordeel? Nou, een zaadje dat geheel omkapseld is, is veel beter beschermd. Niet alleen tegen uitdrogen, maar ook tegen beschadiging door schimmels en bacteriën. En dus halverwege de dinotijd ontwikkelden sommige planten deze nieuwe techniek om zichzelf voor te planten.
Professor Sung Ge from China's Jilin University is certain that early flowers evolved here in northern China, and he is determined to find the world's first. One day, a student dropped off three new fossils at his office. The first two were plants Sung Ge had seen before.
Then I looked at the third one.
Oh, what a fantastic!
I was surprised.
The fossil was unlike anything Sung Ge had ever seen before. At the top of two simple branches were structures that appeared to enclose seeds. An enclosed seed is a defining feature of a flower today. Could this be an early flower?
Kijk, wij zijn dat heel erg gewend. Maar in die tijd was het dus nieuw. Dat planten een middel vonden. Die dachten, hé, er zijn insecten. Die insecten kunnen onze sporen, onze zaden natuurlijk ook verspreiden. Dat was een nieuw idee. Een innovatie.
Dat was een soort innovatie.
Bloeiende planten.
Bloeiende planten. En die hebben dus inderdaad waarschijnlijk bloemlaadjes eromheen gehad met kleuren. Wat voor kleuren ze gehad hebben, wat voor insecten ze aantrokken en zo, dat kunnen we helaas nooit te weten komen. Ik ben bang dat dat echt iets is wat we...
Nee. Nou ja, we weten de laatste jaren pas, en dat is ook gedacht dat het nooit kon, dat je weet wat voor kleur dino's hebben, wat voor kleur
Daarom.
Veren hebben. Het ja, kan natuurlijk.
Het kan.
Houd hoop.
Ik zal mijn best doen, maar ik denk niet dat ik het nog beleef.
Oké, nou we gaan het zien. Maar wat we wel weten, is dat die innovatie werkt. De modernere, bloeiende planten gaan die oudere soorten namelijk razendsnel verdringen.
Eventually, the fossil record shows that flowering plants came to dominate the globe.
Today, flowering plants make up the biggest single group in the plant kingdom, accounting for more than 80% of the world's terrestrial plant.
They clearly were the winning evolutionary strategy.
Vanaf het midden van het krijt zie je ze, als je een curve hebt, zo tjoef gaan. En dan nemen ze dus steil omhoog. En dan nemen ze allerlei niches, groeiplekken in van planten die we tot vooral de naaktzadigen die we in die tijd hebben. Vooral dus de zaadvarens, die verdwijnen dan. Dat zijn de eerste die verdwijnen. Als de bloemplanten opkomen, je krijgt ziekaspalmen, die gaan zich terugtrekken. Lage coniferen hebben we niet meer. Ze gaan allemaal de hoogte in en op hellingen en dergelijke. En het gewone vrij vlakke land komt dus heel veel bloemplanten. Want die hebben een betere voortplantingsmanier.
Ze zijn effectiever.
Ja.
En wat zijn dan de gevolgen voor de dinosauriërs? Want die moeten zich daar natuurlijk op aanpassen.
Die moeten ander voedsel gaan eten. Maar het is natuurlijk geleidelijk gegaan. Dat is heel simpel.
Dus dat ging wel?
Dat ging wel. Dat hele krijt is ongeveer 100 miljoen jaar geweest. Dus dat leren ze langzamerhand wel. Maar je ziet dus ook die evolutie in de planten wordt gevolgd door evolutie in de dinosauriërs.
Dus bijvoorbeeld een triceratops, hè? Of een, zoals Jan Smit zegt, een triceratops, zegt hij toch of niet? Nou ja, ik weet
ja,
dat nooit.
Ja, ja.
Een triceratops.
Bij ons heet het in de afkorting trici.
Oh, dat zou nog beter zijn. Oh, je moet natuurlijk geen hap nemen. Een triceratops die rondliep in het krijt. Wat heeft hij gezien? Wat heeft Tyrannosaurus om zich heen gezien? Wat voor planten groeiden daar?
Die heeft heel veel naaldbomen om zich heen gezien. Maar ook best bloemplanten die langzaamaan in het begin heel klein waren en langzaamaan uitgroeiden tot bomen van 1,20 meter. En daar heeft hij vrolijk intussen rondgelopen. En we weten bijvoorbeeld van bepaalde dinosaurussen, dat ze, de triceratops, die at voornamelijk lage cycaspalmen, die at bloemplanten, lage bloemplanten, struiken. Dat vond hij allemaal waarschijnlijk heerlijk.
En even tussendoor, ook Yara blijkt een triceratops te hebben.
Een van de speeltjes is zo'n grote triceratops, waarmee ze echt soms ineens op in gaat bijten en slepen en doen.
Een paleobioloog die haar kat een triceratops speeltje geeft, dat is toch een beetje beroepsdeformatie.
Ik ben bang dat het beroepsdeformatie is, hoewel ik deze van mijn kleinzoon gekregen heb. Was voor mij, maar ondertussen is hij voor de poes.
Oké, terug naar de triceratops, die dus vrolijk kauwend rondliep tussen de bloemplanten van het krijt. Daaraan kwam zo'n 66 miljoen jaar geleden een wreed einde. Een asteroïde van 10 kilometer doorsnee sloeg in op aarde. Ja, Jan Smit vertelde ons daar in de vorige aflevering alles over. Wolken, stof en puin verduisterden maandenlang de aarde. Nou, dat bezegelde uiteindelijk het lot van de dinosauriërs. Het maakte de weg vrij voor zoogdieren en daarmee ook voor ons. Maar, ziet Han, het zorgde dus ook voor grote veranderingen in de plantenwereld.
Het werd dus dankzij die inslag en alle stof die in de atmosfeer kwam, werd het 5 tot 7 graden koeler op aarde. Vooral in het gebied dus rond die inslag. Want we zien wel degelijk verschillen tussen Amerika, Europa, dat gebied, of dat je in Australië gaat. Australië is de invloed heel duidelijk. Temperatuurverschil is minder geweest en de invloed is iets minder groot geweest.
Omdat het stof waarschijnlijk niet zo, ja,
toch iets minder ver kwam.
Ja.
En dus de temperatuur wat minder laag werd. Wat zien we direct na die inslag? Dat wat iedereen noemt de fern spike, oftewel een piek van varen en mossporen in de atmosfeer. We hebben de fossielen zelf niet, maar we hebben de sporen van die planten. En we hebben een tijdje gepuzzeld van hoe zou dat nou komen. Nou, varens en mossen kunnen over het algemeen goed in schaduw leven.
Nou, die en was er genoeg, schaduw.
Die was er genoeg, dus hebben ze in die tijd vrolijk gewoon gang kunnen gaan. En pas toen er weer veel meer licht kwam, toen werden die weer minder en de stofwolken zijn neergedaald en de andere planten kwamen weer tot bloei. We zijn dankzij die temperatuurdaling bepaalde groepen planten uitgestorven. Waaronder een hele bijzondere conifere familie die heel uitvoerig door dinosaurussen gegeten is. En die heel erg van warmte hield. Daar moest een gemiddelde jaartemperatuur van een graad of 15, 17 voor zijn, anders bestonden ze niet. Ze zijn over de hele wereld verspreid geweest. En nou, het werd dus koud en weg, afgelopen.
Niet één heeft er overleefd?
Niet één heeft er overleefd.
Zonde.
Ja, want het waren hele, hele bijzondere bomen.
Hoeveel procent van het plantenleven stierf uit rond die tijd, weet u dat?
Ik heb het nooit berekend. Ik zou zeggen max 10%.
Dat viel wel mee dus.
Dat viel wel mee, want zeker je bloemplanten, kijk, die lagere planten kunnen in die schaduw overleven. Je bloemplanten hebben zaden. En zaden kunnen ontzettend lang kiemkrachtig zijn. Dus die komen wel weer terug. Alleen zie je dat ze toch vaak, ze hebben zich gedeeltelijk, dat weten we nu, teruggetrokken in gebieden die wat verder weg waren van de inslag. Dus denk aan Australië, denk ook aan Zuid-Afrika, dat gebied. En die komen terug, maar veranderen in de loop van de tijd. En je krijgt in het tertiair, krijg je dus veel meer de bloemplanten zoals wij die nu kennen.
Ja, het tertiair dus, de periode die begint met de inslag van die asteroïden, betekent het einde voor zo'n driekwart van al het dierenleven op aarde. Maar ja, je zag het al, planten zijn een stuk taaier. En ook al overleefden de meeste plantensoorten de jaren na de inslag, toch zie je duidelijk dat ook zij zich razendsnel hebben moeten aanpassen. Zo zag Han bijvoorbeeld hun bladeren veranderen.
De eerste bloemplanten hadden bladvormen met hele gladde bladranden. Hele simpele vormen.
Gewoon zoals een blad eruit ziet, zeg maar.
Zoals wij een blad tekenen.
Een blad, zoals een kind een blad tekent, ja.
Precies. En als je dan wat verderop in het krijt komt en je wordt warmer, vochtiger, dan krijg je allerlei leuke getande bladeren met allemaal vertakkingen en dingen van die geveerde bladeren. Aan het eind van het krijt wordt het kouder, droger. En dan gaan die bladeren weer terug naar gladrander.
Heeft dat iets te maken met overleven? Dat het moeilijker is en dat je daardoor de luxe niet kunt veroorloven er mooi uit te zien?
Nou, niet er mooi uitzien. Hoe meer oppervlak je hebt, hoe meer je verdampt.
Dus uiteindelijk werden die planten minder frivol.
Ja.
Waarom?
De planten werden minder frivol, minder vertakt, zoals zeg maar een plataan vertakt was of een kastanjeblad of wat dan ook. Omdat ze zich moesten wapenen tegen uitdroging. Het werd droger in de atmosfeer en ze konden zich niet veroorloven, zoals ze eerst in een tropisch regenwoud hadden, om lekker te kunnen verdampen. Als ze te veel water zouden verliezen, dan zouden ze sterven. Dus het bladoppervlak moest kleiner worden, minder verdamping mogelijk. En op die manier overleefden ze.
Dat is heel mooi. Dus eigenlijk een soort, je ziet hier een voorbeeld van plantensoorten die zich dus heel relatief snel moeten aanpassen aan veranderende klimaatomstandigheden.
Ja, dat kunnen planten. Planten kunnen zich sneller aanpassen dan dieren.
Wat grappig, want je denkt altijd dat planten langzamer zijn.
De tijd van de dinosauriërs is voorbij. En dat brengt ons ook aan het einde van dit plantenverhaal. Een kunstmatig einde natuurlijk, want planten trekken zich weinig aan van dino's, maar toch. En die nieuwe wereld van het tertiair was de wereld waarin een verschijnsel opkwam waarvan we ons nu niet meer kunnen voorstellen dat het er niet is geweest, namelijk het gras.
Dus er ontstaat heel duidelijk een andere wereld. Aan het eind van het krijt krijgen we bijvoorbeeld al grassen. Nou, grassen houden niet erg van droogte en zo, maar ze overleven wel, dankzij hun zaden. En in het tertiair zie je dus bijvoorbeeld dat je de hele steppes krijgt, allemaal begroeid met gras. Het begin van het tertiair is er heel veel gras geweest. We krijgen qua beesten, die dinosaurussen zijn uitgestorven, maar je krijgt kleine zoogdieren. Die krijgen nu de kans, die pakken als het ware de niche op die de dinosaurus achterlieten. En een heleboel daarvan zijn grazers geweest die heel vrolijk al dat gras aten. Want dat was in grote hoeveelheden voorhanden.
En op de grazige grasvelden van het tertiair laten we jullie achter. Terugdenkend aan die dino-tijd. Ja, ik stel me voortaan Stegosaurus voor in het Jura die koud op paarden staarten. Hadrosauriërs op rottend hout. En in het krijt Triceratops die schuilt onder een grote gingerboom. Ik heb nog één laatste vraag aan Han. Want na al die jaren van onderzoek, wat is nou hetgene wat je het liefste nog zou ontdekken?
Ik denk dat ik het liefste zou willen ontdekken hoe de kleuren in die tijd waren. We weten zo weinig van kleuren. We weten dat de planten groen waren vanwege de bladgroen wat erin zit. Maar we weten bijvoorbeeld niets van de kleuren van bloemen. Hadden we rode bloemen? Wat trok insecten aan? Hadden we witte bloemen? Hadden we alles zoals het nu al is? Dat soort zaken zou ik heel graag willen weten. En ik zou dolgraag willen weten, echt, hoe zag de wereld eruit? Want wij hebben nu allerlei voorstellingen ervan. Maar ik ben er niet bij geweest.
Wat zou je doen als je een uur terug mocht? Waar zou je naar terug gaan en wat zou je dan doen?
Oh, ik zou naar de Jura terug willen gaan, want dat is toch de periode waaraan ik het meeste onderzoek gedaan heb. Maar rondlopen, niet alleen langs de kust en langs de rivieren, omdat we daar natuurlijk toch de meeste fossielen van vinden, maar juist een beetje het binnenland ingaan en kijken wat we daar vinden. Waar we bijvoorbeeld misschien al de allereerste kleine bloemplanten vinden. Die zijn fascinerend.
Konden we maar terug, hè?
Ja, konden we maar terug. Dat zou heel erg leuk zijn.
Dankjewel.
Dit was seizoen 1 van DinoCast. Nou, welk dier of welke plant heeft jou nou het meest verrast? Als je nou terugdenkt aan alles wat we hebben gedaan deze aflevering.
Het meest verrast. Ja, ik blijf het meest verrast door de oorzaak van deze hele podcastverzameling die we nu geproduceerd hebben. En dat was mijn verbazing natuurlijk en mijn vreugde ook wel over het feit dat iets waar ik belangstelling voor had als jongetje, dat die wereld door de wetenschap zo grondig en totaal op zijn kop gezet is, veranderd is. Dat we zoveel nieuwe dingen hebben geleerd die van fascinerende aard zijn.
Ja, daar sluit ik me bij aan. Het is niet zo dat één specifiek reptiel of dinosaurus. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, als ik een dier moet noemen, dan zou ik het meest verrast zijn door de pterosauriërs, waarvan ik echt dacht dat het nare, vliezige, bruine beesten waren. Maar ik had nooit gedacht dat er bijna 200 verschillende soorten zijn, in alle kleuren en maten, met allerlei verschillende bekken, van zadeneters tot insecteneters tot vleeseters. Ik had het allemaal niet gedacht. Maar wat mij ook verrast heeft, toch, we wisten het wel toen we eraan begonnen, maar is ook de technieken. Wat we allemaal kunnen afleiden. De krasjes in het glazuur van tanden. My god, dat we daaruit al dingen kunnen afleiden.
Nou ja, daar zie je aan. Dat is misschien wel het grootste wat de mens geproduceerd heeft, namelijk de moderne wetenschap. En dat is in allerlei opzichten klein begonnen. Dat was natuurlijk. Die hunebedbouwers, die hadden ook een soort van wetenschap. Die konden ook bepaalde dingen, die wisten ook al wel bepaalde dingen. Maar we zijn op dat punt natuurlijk, omdat er veel meer wetenschappers nu zijn, meer dan er geloof ik ooit in de hele geschiedenis van de wereld geweest zijn. En we moeten er ook flink wat geld in steken. Er kan best wat meer geld, ook in Nederland, naar de wetenschap. Worden we eigenlijk steeds wijzer over hoe de wereld in elkaar zit waarin we leven. En als een van de dingen waar ik het algemeen het allermeest verbaasd over ben, is de geringe interesse die mensen hebben in de wereld waarin ze leven.
Nou, in godsnaam, ik hoop dat we niet zozeer in godsnaam trouwens, in naam van de wetenschap dan maar. Ik hoop dat we met deze afleveringen toch een beetje mensen een breder beeld hebben gegeven van de dinosaurus en de reptielen.
Ja, en ook van de creativiteit van de wetenschap.
Ja, dat is het. En we zijn nog niet klaar, want we gaan natuurlijk gewoon door. Wat mij betreft, tenminste, ik neem aan dat je meedoet.
Ja, wat gaan we er hierna maken?
Nou,
we kunnen
kakkelakken maken, maar we hebben allereerst nog een aantal dino's. We hebben het dit seizoen nog niet over langnekken gehad. Nog niet over sauropoden gehad.
We gaan een nieuw seizoen tegemoet.
met Diplodocus bijvoorbeeld. We hebben gepraat, zo nu en dan komt hij voorbij, Velociraptor. Maar we hebben nog geen Velociraptor skelet gezien en besproken.
Ik wil wel iets doen aan hele kleine dinosaurus.
Ja, de allerkleinste dino's. Laten we eens kijken. Ik heb geen idee welke dino's dat zijn. Hoe moet het zijn om in het krijt te leven als hele kleine dino? Dat lijkt me verschrikkelijk.
Waarom?
Archaeopteryx. En hebben we nog niet gehad?
Is ook leuk, want dat is natuurlijk een fascinerend moment.
De oervogel.
Ja, omdat we weten nu dat die vogels afstammen in feite van de dinosauriërs.
Precies.
Ja. Of althans van een specifieke tak van die dinosauriërs. En dan is het natuurlijk heel interessant dat je in de fossiele collecties, dat je de stadia kunt zien waarin zich dat heeft voltrokken. Ja. Dat ze eerst een beetje geleden, dat die veren zijn niet ontwikkeld door onze lieve heer, om van ik doe er een viertje op, dan kunnen ze zo vliegen. Nee, die veren hebben waarschijnlijk aanvankelijk een hele andere functie gehad. Ja. En door die dat heeft zich toevallig anders ontwikkeld en zo konden ze vliegen.
En Archaeopteryx is geen bekende naam voor mensen, maar het is een fascinerend dier. Het is de letterlijke kruising tussen een vogel en een dino. Het is een vogel met klauwen en tanden, maar wel een vogel.
En er is een prachtig fossiel van de Archaeopteryx in Tylos.
Ja, dat noemen ze...
Een betrekkelijk uniek geval zelfs.
Ja, ze noemen dat de Ostromia. Daar gaan we natuurlijk naar kijken met Anne Schulp. We gaan terug naar Tylos Museum. En we hebben ook verzoeken van andere musea. Dus we gaan met... We hebben dit seizoen natuurlijk vooral Naturalis en Tylos gehad. We komen in beide musea, komen we terug in seizoen 2. Maar we gaan ook naar Brussel. Naar het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen.
Ja, want net te doen op één dag.
Dat is net te doen op een dag. En daar hebben ze 8 iguanodons staan. Gigantische planteneters die daar zijn opgegraven.
Ze hebben ook een heel leuk Europese Unie museum. Daar ben ik laatst toevallig geweest.
Dat doen we niet op die dag.
Nee, dat begrijp ik. Maar ik zeg het maar even als de mensen naar Brussel gaan.
Heel goed, bij deze. En we gaan ook naar Bokstel misschien. Het Oertijdmuseum is daar. Die zijn bezig met diplodocussen. Zijn ze aan het prepareren om echt op te zetten. Echte prachtige opgegraven skeletten.
Dat zijn nou waarschijnlijk jongen of zo.
Dat zijn jonkies, ja. Ja. Oh, maar die zijn al heel hoog,
dat
hoor.
Dat is natuurlijk een van de meest slappe punten in die film. Jurassic Park. Dat we daar te maken hebben met een volwassen sofietje.
Ja.
Ja, terwijl we mogen aannemen dat de beesten zelfs in vrij hoog groeitempo toch jaren en jaren en jaren over gedaan heeft om zo groot te worden.
Ja, dat klopt.
Ja, ze komen uit een ei.
Ja, die Brachiosaurus die daar staat, die moet al jaren oud zijn.
Ja. Ja, je niet de indruk hebt dat het project al jaren en jaren en jaren...
Weet je dat ik daar nog nooit aan had gedacht? Nou, hebben ze daar wel een escape, hè? Ze hebben een ander eiland waar ze dan fokken. Maar goed, dat
maar
terzijde.
Ja, dan nog zijn ze daar al 20 jaar bezig geweest.
Maar goed, Maastricht, ook daar is van alles te zien. Een prachtig museum hebben ze daar. Die hebben ons ook benaderd. Dus Maarten, we hebben zoveel stof voor een seizoen 2. Ik heb er nu al zin in.
Ja, maar tenslotte zullen we de hele levende haven van de planeet, van het verleden en het heden en natuurlijk de toekomst, die gaan we onder de loep leggen.
We zijn nog wel even bezig. Jongens, het was een waar genoegen om dit ook met jullie als luisteraars mee te maken. Wij gaan ons voorbereiden op seizoen 2. Hou onze website in de gaten. En natuurlijk, als je geabonneerd hebt, dan krijg je ook vanzelf een waarschuwing. Maar abonneer je op onze nieuwsbrief en op onze social kanalen. Dan houden wij je op de hoogte zodra dat tweede seizoen begint. Tot ziens voor nu en tot snel. Dit was DinoCast.